Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad van onze wijk gemeente Zuidwest wil ik u van harte welkom heten. Ook u thuis, die nu met ons verbonden bent of later deze dienst zullen volgen. Een hartelijk welkom. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Sarah Dondorp. De ambtsdragers zijn van dienst. Niet zoals vermeld, Astrid Vrij, maar Judith Trapman en Gerrit de Goeij. En de lector is ook niet vandaag Irene de Raad, maar Anita Houweling. We willen onze dienst beginnen met stilte. En met het aandragen van het licht in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. En in die verbondenheid zingen we dan ons aanvangslied Psalm 43, vers 1 en 2. Ik wil u vragen te gaan staan en dan wens ik u een goede dienst toe. Psalm 43, vers 1 en 3. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Gij die ons ziet zoals wij zijn, gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan, gij die ons bemint en oproept om lief te hebben.
Laten we de eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Vanwege het vele onrecht in de wereld, mensen die verdrukt worden of aan de kant gezet, mensen die uitgebuit worden, vanwege alle mensen die niet mee lijken te tellen, roepen wij u om ontferming aan en zingen. Vanwege de natuur die nu zo mooi tot bloei komt. Maar vooral ook die te lijden heeft onder onze manier van leven. Vanwege alle diersoorten en ecosystemen die in hun voortbestaan bedreigd worden, roepen wij u om ontferming aan en zingen. Vanwege het vele oorlogsgeweld op deze wereld en vanwege al het lijden en verdriet dat daaruit voortkomt. Vanwege de vele slachtoffers en vanwege allen die naamloos ten onder gaan, roepen wij u om ontferming aan en zingen. De Heer zij met u. Laten wij bidden. Goede God, zie naar ons om en omgeef ons met uw waarheid, opdat wij elkaar recht doen. Maak ons welgezind en genadig. Voeg ons aaneen tot het huis waarin uw geest kan wonen. Tot een huis waar mensen thuis raken. Dat vragen wij u vandaag en alle dagen, alle 40 dagen. Amen. Allereerst wil ik eventjes iets zeggen over de bloemschikking. Het staat ook op de zondagsbrief. Bewogenheid, zorg voor en om elkaar is het thema. In de hoge vaas staan rode kornoeientakken en daarvoor staan sierlijke bloemen van het gebroken hartje. Deze lijken op verdriet en vreugdetranen. De geurende schimmia versterkt de onverwachte vreugde. Rode bloemen als teken van liefde en van de geest. Liefde, geest, verdriet. We komen dichter bij Pasen en gaan eerst verder de diepte in. Het zijn verhalen over dood en leven die vanmorgen op het rooster staan. Deze zondag heet Judica, doe mij recht. Die naam is ontleend aan Psalm 43 die we zojuist zongen. Doe mij recht, o God, bescherm mij tegen een liefdeloos volk. Met alle oorlogen en alle schendingen van internationaal recht is dat helaas een actueel thema. We zien zoveel journaalbeelden van bombardementen dat we er bijna aan gewend zouden kunnen raken. Maar voor de slachtoffers is en blijft het doffe ellende. In de kruisweg die momenteel hier in de kerk te zien is, past de 11e statie bij dit thema. En we zien het nu op de muur geprojecteerd. Jouk Boon heeft afgebeeld hoe verschrikkelijk kruisiging is. Kruisigen doen we in onze tijd niet meer. Maar ook bombardementen brengen verschrikking mee en ellende en verdriet en moedeloosheid. In de beide schriftlezingen komen we vooral die moedeloosheid tegen, maar ook hoop tegen beter weten in. Tegen alle verwachting in. In beide lezingen staan dood en leven scherp tegenover elkaar. De profetie van Ezechiël lezen we meestal in de paaswaken, als een van de verhalen over opstanding uit de doden. De visioenen van Ezechiël zijn vaak volstrekt absurd, zo ook deze. Maar er spreekt een ongelooflijk vertrouwen uit. Uit het Johannesevangelie lezen we vervolgens ook een opstandingsverhaal over Jezus' vriend Lazarus. Maar eerst lezen we uit Ezechiël 37.
Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde, zoals hij had gezegd, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God, de Heer, mijn volk. Ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit de graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer. Wij zingen nu antwoordlied 680. Vers 1 en 2. Johannes 11, vers 1 tot en met 4 en 17 tot en met 44. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en hun zus, haar zus Martha, woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadia. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten, nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: De Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf zou gaan om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en hij ergerde zich diep. Diep bewogen vroeg hij: Waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zei: Kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. De Joden zeiden: Wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: Hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: Haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: Maar Heer, de stank. Hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. We zingen antwoordlied 611, vers 1 en 3.
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen, we kijken nu naar de 12e kruiswegstatie van Jouk Boon. Jezus sterft aan het kruis. De diepte is het. Ben ik zo te verstaan? Is het deze microfoon waar ik in moet spreken? Ben ik nu te verstaan? Ja, dan beginnen we weer opnieuw. Zoals u ziet kijken we nu naar de 12e kruiswegstatie van Jouk Boon. Jezus sterft aan het kruis, de diepte van de dood. Jouk Boon zelf schrijft daarbij: de dood wordt overwonnen, het licht in de donkerheid. In zijn schilderij is het alsof Goede Vrijdag en het licht van Pasen, alsof op Goede Vrijdag het licht van Pasen alvast voorzichtig doorbreekt. De dood is niet het einde. Zoals in de profetie van Ezechiël de dood niet het einde is. En in het verhaal over Lazarus ook de dood niet het einde is. De profeet ziet een visioen van een dal vol dorre doodsbeenderen. Het beeld doet denken aan de puinhopen van Gaza of Teheran, of langer geleden Rwanda of Cambodja. Grote groepen mensen die gereduceerd zijn tot knekels. Dieper is menselijke wanhoop bijna niet voor te stellen. Steeds nemen we ons als mensen voor dat dit nooit meer mag gebeuren. En toch gebeurt het opnieuw in Gaza, in Iran, in Libanon, in Soedan en nog altijd in Oekraïne. Vaak zijn het gewone mensen die zomaar de dood in worden gejaagd. Marktkooplui, meesters, moeders, opa's, tantes, broers, buren, mantelzorgers. Mensen die hun bijdrage leverden aan de maatschappij. Zij dachten een toekomst voor zich te hebben. En nu loopt het leven dood. Voor velen rest niets meer dan het graf. Dat is een onvoorstelbaar groot onrecht. Doe mij recht, zingt de psalmist. Zend uw licht en uw waarheid. Maar is er nog licht als al het leven is gedoofd? Misschien is dat waar Ezechiëls visioen op inhaakt. Tegen dit soort onrecht stelt hij zich te weer. Gewone mensen wier leven is geknakt. Leven dat onmogelijk is gemaakt. Leven dat geëindigd is in een knekelveld. Dat is onrecht. Als al die mensen nu eens hun toekomst terug zouden kunnen krijgen. Het gaat immers niet zomaar over een verzameling botten, maar over resten van bijvoorbeeld Valentina en Alexei, om twee willekeurige Oekraïense namen te noemen. Of Jasmin en Nassim, twee willekeurige Perzische namen. Mensen met een naam, een familie en een geschiedenis, hoe ze ook heten. Mensen aan wie recht moet worden gedaan. Al was het maar voor de achterblijvers, de moedeloze nabestaanden. Wat voor toekomst is er in deze puinhopen nog mogelijk? Volgens mij is het visioen van Ezechiël voor hen bedoeld. Het beeld van al die slachtoffers die weer tot leven komen. Al die getroffenen die weer een toekomst krijgen. Al was het alleen maar in de gedachten van hun familieleden. Luister, lijkt Ezechiël te zeggen, er is wel toekomst. Er is wel hoop, er is wel leven, er is wel rechtvaardigheid. Sta op uit je moedeloosheid en kom tot leven. We doen de doden recht door ze te blijven noemen. Door aandacht te blijven vragen voor het onrecht van hun dood. En door hun gedachtenis en hun leven te blijven koesteren. Zo kunnen we ze losmaken uit de banden van de dood. Als we ze vergeten, zijn ze pas echt dood. Ezechiël vertelt een verhaal over moed houden tegen beter weten in. Over het vooruitzicht van een heel nieuw leven, een heel nieuw begin. Maar dan niet zonder de mensen van weleer te vergeten. Zijn visioen gaat over toekomst en over herstel van menswaardigheid. Ook de evangelist Johannes kende diepe moedeloosheid. Waarschijnlijk stamt zijn geschrift uit ongeveer het jaar 90. De tempel van Jeruzalem is in het jaar 70 grondig verwoest. Ik stel me daar plaatjes bij voor zoals wij die nu kennen uit Libanon en Gaza. Eén grote hoop van puin en rommel. De Romeinen hebben wreed huisgehouden onder de bevolking. Van het Jeruzalem dat Jezus kende is weinig meer over. De Joden en de volgelingen van Jezus gaan deels hun eigen weg. En allemaal worden ze vervolgd door de Romeinse machthebber. Hoe moet het nu verder? Is er nog toekomst? Is er nog leven? Misschien is het verhaal over Lazarus ook een verhaal van hoop. Zoals het visioen van Ezechiël dat generaties daarvoor was. Wat er precies in Betanië gebeurd is, dat is niet meer te achterhalen. Wat we nog wel hebben, is de zeggingskracht van het verhaal. Dit verhaal gaat over Lazarus. In het Hebreeuws heet hij Eleazar. Zijn naam betekent God helpt. en waarschijnlijk is hij priester. Zijn Bijbelse naamgenoten zijn vrijwel allemaal priester. De zoon van Mozes' broer, priester Aaron, heette Eleazar. Hij trok met Jozua en heel het volk het beloofde land binnen. De eerste priester in het land Kanaan. In Jezus' tijd hadden priesters niet zo'n goede naam meer. Je zou kunnen zeggen dat het priesterschap was uitgehold. Nazaten van Eleazar hadden zich met Rome verbonden en brachten 2 maal per dag offers aan de Romeinse keizer. Zou het verhaal over Lazarus een dubbele bodem kunnen hebben en een verwijzing zijn naar het waarachtige priesterschap dat bij deze generaties priesters zo goed als dood was? Of Lazarus inderdaad priester was, vertelt het verhaal niet. Wel dat hij een zeer goede vriend van Jezus was en dat Jezus bijzonder aangedaan was door zijn dood. De rouw en het verdriet worden heel menselijk beschreven. Jezus had een sterke, solidaire band met Lazarus en met zijn zusters Martha en Maria. Maar als Jezus in Betanië aankomt, is Lazarus al 4 dagen dood. Dat is dus voorbij de 3e dag. In het Johannesevangelie is de 3e dag de dag van ommekeer, van de mogelijkheid van nieuw begin. Dat begint al in Kana, in Johannes 2, die bruiloft op de 3e dag. En nu is Jezus in Betanië, die naam betekent huis van de armen. Op deze plek doopte Johannes de doper, de wegbereider. Een teken van nieuw begin aan het begin van het Johannesevangelie. Hier, halverwege het evangelie, loopt dat verhaal in Betanië dood. Althans, zo lijkt het. Hoop en wanhoop komen hier bij elkaar. Lazarus rust, zegt Jezus tegen Maria in het stuk dat we hebben overgeslagen. Het lijkt een spraakverwarring tussen slaap en dood. In deze wereldorde is Lazarus gestorven, zoals in deze wereldorde de tempel is verwoest en heel veel mensen zijn gesneuveld. Daar verander je niets aan, dat is de harde werkelijkheid. Maar in messiaans perspectief heeft de dood niet het laatste woord. Als het gaat over dood en leven, klinkt Ezechiëls visioen mee. De dood heeft niet het laatste woord bij de levende God. In de messiaanse traditie wordt aan allen recht gedaan. Lazarus of Eleazar, zijn naam staat symbool voor een priestertraditie op een doodlopende weg. Tegelijkertijd is hij een vriend van Jezus, met wie Jezus zich solidair toont. Hij lijkt een nieuwe weg in te kunnen slaan, een nieuwe toekomst in. Niet vanuit verbondenheid met de Romeinse machthebbers, maar vanuit verbondenheid met messiaans leven. Verbondenheid met zijn medemensen, zijn zussen en alle Joodse vrienden die bij zijn graf gekomen zijn. De weg van Lazarus loopt via medemenselijkheid. Lazarus is dood. Maar het lijkt of dat geen probleem is. Jezus roept de eeuwige aan en roept vervolgens Lazarus toe. Jezus roept hem letterlijk naar buiten. Kom uit het doodlopende bestaan. Je verwacht een groot feest omdat Lazarus weer leeft. Maar dat staat er niet. Bijzonder opgewekt is het allemaal niet. Er staat alleen wat Jezus tegen de omstanders zegt. Maak hem los en laat hem gaan. Maak hem los uit de banden van de dood. Laat hem gaan uit het vastgelopen verleden. In het verhaal loopt Lazarus de harde grens van de dood over. Maar hoe zit het dan met de spreekwoordelijke Valentina en Alexei? met Jasmin en Nassim en met al die anderen. Vele doden in Oekraïne, Iran, Gaza of waar dan ook. Zij blijven dood. En toch, messiaans gesproken, heeft de dood niet het laatste woord. Losgemaakt uit de banden van de dood, leven ze voort in herinnering. Wordt hen recht gedaan door het onrecht te blijven benoemen. Ze zijn niet in het niets verdwenen, maar ze blijven bestaan. Als herinnering en als aansporing om te blijven werken aan recht en rechtvaardigheid. Alsof ze de levenden toeroepen, doe mij recht. Kom, sta op tegen onrecht in de wereld. Zo wijzen zij door hun dood heen naar een nieuwe toekomst. De weg die Lazarus gaat, staat voor een nieuwe toekomst. Tegen alle verwachting in, tegen banden van het verleden in. Hoop op een nieuwe, medemenselijke, messiaanse toekomst. Achter het kruis gloort het eerste voorzichtige licht van Pasen. Amen. Wij zingen nu als antwoordlied lied 840 vers 1 en 2. Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom. Dan geef ik nu het woord aan Judith Trapman om iets te zeggen over de collecte.
Als eerste wil ik eerst een tussenstand geven van het project, het 40 dagen project, brandhout voor Armenië. En dat heeft al het mooie bedrag opgeleverd van 1290 euro. En volgende week is de laatste collecte voor dat project. Dan sluiten we het af daarna. En vandaag gaat de eerste collecte naar Caribou Bibi. Welkom vriendin, dat is het motto van Caribou Bibi, dat als thuisbasis de Haagse Lucaskerk heeft. Hier komen Afrikaanse vrouwen samen die zich in een kwetsbare situatie bevinden om elkaar te steunen en te inspireren. Bij Caribou Bibi kunnen zij hun verhaal delen, hulp vragen en zelf activiteiten organiseren. Dankzij uw steun kan Caribou Bibi blijven werken aan verbinding en aan zelfvertrouwen. En de tweede collecte is voor de wijk Diakonie Zuidwest. Allebei van harte aanbevolen.
De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Ad van Dongen en Miriam van Dongen. En ik wil nog een mededeling doen voor de Vespers. Voor deze woensdag en die woensdag erop. Die zijn niet in de Bosbeskapel, maar in de Shalomkerk. Tijden en dergelijke kunt u lezen in de zondagsbrief.
Laten wij danken en bidden. Rechtvaardige God, bron van alle leven, wij danken u dat u een rechtvaardige God bent die ons aanspoort om recht en gerechtigheid te blijven zoeken en doodlopende wegen te vermijden. Wij danken u voor Jezus, de Mensenzoon, die ons een weg ten leven heeft gewezen. Maak ons bereid zijn wegen te gaan, om door lijden en dood heen recht en vrede te blijven zoeken. Zo bidden wij en zingen. rechtvaardige God. Wij bidden u voor de bevolking van Oekraïne, waar zoveel mensenlevens bedreigd worden, waar zoveel mensen de dood vinden. Wij bidden u voor gewone mensen in Iran, in Gaza, in Libanon, in Israël, in de Golfstaten, in Soedan, zoveel plekken. Wij bidden u voor mensen op al die andere plekken waar mensen gebombardeerd worden of niet veilig zijn. Wij bidden u voor mensen die ten onrechte ten onder gaan, omdat macht voorrang krijgt boven recht. Geef dat er recht gedaan kan worden aan alle mensenlevens. Geef dat er ruimte komt om recht boven macht te laten gelden. Wij bidden u voor rechtelozen, voor mensen die aan de kant gezet zijn, mensen die niet meetellen, mensen die worden uitgebuit. Geef dat zij worden gezien als medemensen. Geef dat wij hen kunnen blijven zien als medemensen. Zo bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, wij bidden u voor mensen die leven met teleurstelling en verdriet. Voor allen die het gevoel hebben op een doodlopende weg terecht te zijn gekomen. Voor mensen die het vertrouwen in het leven kwijt zijn. Geef dat zij medemensen ontmoeten die in hen het vuur van vertrouwen weer aanwakkeren. Dat zij kunnen opstaan uit hun teleurstelling en met opgeheven hoofd kunnen leven. Wij bidden u omdat er mensen zijn die de teleurstelling van anderen misbruiken om hun eigen heilloze weg te versterken. Help ons zo dat wij ons gezamenlijk kunnen inzetten tegen haatzaaierij en voor medemenselijkheid. Zo bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, wij bidden u voor zieken, in het bijzonder voor diegenen die de hoop op gezondheid zijn kwijtgeraakt. Mensen die moeten leven met teleurstelling of pijn. Wakker in hen het vertrouwen aan om hun weg verder te gaan. Wij bidden u voor mensen in rouw, voor allen die de dood in hun omgeving hebben ontmoet. Geef dat zij hun verdriet en hun rouw een plaats kunnen geven. Geef dat zij troost vinden om zich heen. Zo bidden wij en zingen. Rechtvaardige God, in stilte leggen we voor u neer wat niet in woorden te vatten is. Laten wij bidden tot God onze Vader, samen met heel de kerk, samen met alle generaties die ons zijn voorgegaan, in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Als slotlied zingen wij nu lied 834, de versen 1 tot en met 3. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht. Waar we nu ook zijn, of waar we straks ook naartoe gaan, hoe doods en uitzichtloos het leven soms ook kan lijken, we mogen hoopvol de toekomst tegemoet gaan, gedragen door Gods zegen. De Eeuwige zegene u en behoede u. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.